Heer Jezus Christus, zusters en broeders. Jezus staat bij het meer Genezaret. Een hele horde mensen staat om hem heen. Het is gewoon weg druk rondom zijn persoon. Mensen duwen en dringen elkaar aan de kant. Want ja, ze zijn toch ook niet voor niets gekomen. Deze Jezus, dat is nog eens een rabbi. Wonderlijke dingen waren gebeurd bij die toch al zo wonderlijke Johannes de Doper toen deze Jezus zich daar had laten dopen. Wonderlijk had Jezus gepreekt in Nazareth en ook in de synagoge van Kafarnaüm. En had hij daar ook niet een boze geest uitgedreven? Bij Johannes de Doper was deze Jezus gekomen om zich te laten dopen. En toen hij opsteeg uit het water van de Jordaan, had er een stem geklonken. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En bij zijn preek in Nazareth had hij zo pretentieus beweerd dat in hem Jesaja 61 vervuld werd. Mensen waren boos geworden. Vooral toen hij zo openlijk de confrontatie had opgezocht met de mensen met wie hij was opgegroeid. En bij zijn preek in Kafarnaüm was er iemand met een boze geest tegen hem uitgevallen. Ha! Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent. De Heilige van God. Maar Jezus had die boze geest bevolen, die het zwijgen opgelegd. En die boze geest had hem moeten gehoorzamen. Jezus staat aan de rand van het meer. De mensen drommen om hem heen. Is het gek? Nee. Want wat een rabbi is die Jezus. Wat een wonderlijke rabbi. Wat een wonderlijke dingen zegt hij ook. Dat kan niet anders. Deze meester spreekt het woord van God. Woord van God? Ja, woord van God. Dat is helemaal niet zo gek gezegd. Kijk maar. Jezus is gezalfd door God met zijn Heilige Geest. Toen hij uit de Jordaan omhoog kwam, na zijn doop, was er die duif geweest die op hem bleef zitten. Daar en toen is hij aangewezen om het woord van God te gaan verkondigen. En in Nazareth begint hij dat dan ook heel eenvoudig te doen. Jesaja 61 betrekt hij op zichzelf. Het woord van God gaat in hem in vervulling. Het woord van God betrekt zich op Jezus. En de Heer Jezus spreekt het woord van God. En in Kafarnaüm blijkt dat des te meer. Die boze geest die zich aan dat goddelijk woord moest onderwerpen, dat is ook maar een schepsel. Zo'n boze geest. Gemaakt door God, eerst goed. Toen die zei, er moet licht komen en al die andere dingen meer. Zo'n boze geest als schepsel moet dus gehoorzamen aan dat goddelijk woord. En daar komen nou al die mensen voor dat woord van God. Daarom dringen ze zo tegen de heiland aan. Verdringen ze elkaar, verdringen ze de Heer Jezus zelfs bijna. Ja, zelfs de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus wordt bijna onder de voet gelopen. Gaat zo niet langer. Kan zo niet langer. Op deze manier gaat het straks mis. Gebeuren er ongelukken. En Christus kijkt nu om zich heen. En zijn ogen vinden een stukje verderop een aantal schepen. Schepen op het strand. Het meer strekt zich uit. Wat golfjes rollen rustig op het strand. En daar in die golfjes liggen wat schepen op het droge getrokken. Het zijn vissersboten. Net groot genoeg voor de bemanning. Man of vier dus. Mast in het midden geeft de mogelijkheid om bij gunstige wind wat te zeilen. Maar er zijn ook roeispanen voorhanden. Want mocht de wind tegen zijn, dan kan je in ieder geval nog roeien. En naast die vissersboten liggen nu netten. Die vissers zijn uit die boten gegaan en spoelen hun netten schoon in het water van het meer. Ze zijn daar druk mee bezig. Want het was de vorige nacht zwoegen en sloven. En dat heeft ze nog helemaal niks opgeleverd ook. Moe en teleurgesteld werken ze nu hard om het vannacht nog eens te proberen. Denkt onze Heer nu niet aan hun teleurstelling? Denkt Hij nu niet aan hun vermoeidheid? Hij stapt toch gewoon simpelweg maar op ze af? Lucas vermeldt niet eens of de Heer eerst even vraagt of hij een schip mag lenen. Nee, hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Is dat nou niet te veel gevraagd? Zomaar in een van die boten gaan zitten en vragen, zou je een stukje af willen steken? Ze zijn toch moe en teleurgesteld, die mannen? Maar onze Heiland krijgt helemaal niets te horen. De Heer is blijkbaar welkom. Hij kan rustig gaan zitten en met zijn onderwijs beginnen. Rustig beginnen, ja. Onze Heiland kan gaan zitten en van wal steken. Dat hoorde in die tijd ook zo. De gemeente staat en de dominee zit. De Heer Jezus zit dus terwijl de schare staat. Onderwijs geef je zittend en krijg je staand. Maar na een tijdje is dat dan klaar. Jezus is uitgezeten. De schare is klaar met staan. Onderwijs is gegeven en ontvangen. Nu is dat voorlopig afgelopen. Ja, afgelopen, want onze Heer is die vissers helemaal niet uit het oog verloren. In het tweede deel van dit stukje heilige geschiedenis is het haast alsof dat onderwijs maar een soort introductie was. Een soort inleiding. Zo van, zo is het nu gebeurd dat Simon en zijn metgezellen geroepen zijn tot het apostelschap. Kijk, daar zijn die vissers, midden in beeld. Jezus is dan wel klaar met het onderwijs aan die scharen, aan al die mensen. Maar afgelopen is zijn onderwijs nog niet. Want nu is Simon, nu zijn die vissers met hem aan de beurt. En tot hen richt de Heer Jezus dan ook zijn woord. Die woorden van Jezus in Nazareth, Capernaum, zo even nog, die hadden de mensen versteld doen staan. En nu luiden ze: vaart naar diep water, gooi jullie netten uit om vis te vangen. Versteld is Simon van wat de Heer tegen hem zegt. Hoor maar. Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Gaat onze Heer nou toch nog aan die vissers voorbij? Heeft hij ze wel echt in het oog? Neemt hij ze wel serieus? Ze hebben toch hard gewerkt? Ze hebben vannacht toch gesloofd? Ze zijn nu toch moe en mat? Ze staan er versteld van dat de Heer ze nu ook nog aan een onzinnige klus zet. Want een onzinnige klus is het toch. Wie vist er nu overdag? De nacht. Dat is het moment waarop je vist. Daarom spoelen ze ook overdag hun netten. Herstellen breuken en scheuren. Zodat ze 's nachts het weer kunnen proberen. Nee, vissen doe je 's nachts. Overdag heb je een andere klus. En toch. Simon mag denken dat hij eigenlijk een andere klus heeft nu. Echt tegenstribbelen. Dat doet hij niet. Het is net alsof Simon zijn bezwaren wegslikt en dan zegt: maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. De verbazing van Simon over de woorden van de heiland, die staan in een heel ander daglicht. U weet wel, Nazareth, Kafarnaüm, die scharen van zojuist. Want woorden van de Heer Jezus, die klinken als woorden van God. Ja, ook Simon. Ook Simon klinkt het als woorden van God in de oren. En dat heeft hij ontzettend goed gehoord. Kijk maar. En toen ze dat gedaan hadden, die netten uitzetten, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigde te scheuren. Nou, dat is nog eens woord van God. Al die vissen die de woorden van onze Heer Jezus gehoorzamen. Niet alleen Simon. Nee, niet alleen Simon klinken de woorden van Jezus als woord van God in de oren. Nee, ook al die vissen. De Heer Jezus heeft die vissen opdracht gegeven om in de netten van die arme vissers te zwemmen. Heeft Jezus die vissers nou in het oog? Of walst hij over ze heen? Nou, en of hij ze in het oog heeft. En of hij weet van hun vermoeidheid en hun teleurstelling. Het is bijna alsof je de profeet Malachi hier hoort zeggen. In naam van de Heere. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op het land laat neerdalen. Zaten die vissers zojuist nog met de handen in het haar over wat ze vandaag zouden gaan eten? Nu weten ze zich geen raad met al die vissen. Wat een overvloed. Wat een ontzettende hoeveelheid vis. Ja, het is zo'n grote hoeveelheid vissen dat de vissers hun gespoelde netten horen kraken. Ze horen scheuren. Het begint als het ware al. Het net begint het als het ware al te begeven. En om het nou niet verder te laten gaan, roepen ze gauw hun makkers. Die mannen in dat andere bootje, die komen gauw aangevaren. En samen moeten ze nou de oogst van zo'n korte dag vissen gaan binnenhalen. Samen moeten ze de oogst die de Heer Jezus geeft gaan binnenhalen. En dat samen is nodig ook. Want ze hebben nogal wat binnen te halen. Zijn dan de vissen uit die netten die scheurden en kraakten, zinken die schepen zo wat onder het gewicht van al die vis. Die vissersboten liggen zo vol met vis dat ze haast allebei zinken. Twee schepen tot zinkend toe vol met vis. Op het woord van de Heer Jezus. De vissers waren aan de beurt voor het onderwijs van onze heiland. Nou hebben ze twee schepen vol met onderwijs. En Simon had al wat gemerkt van die wonderlijke woorden van de Heer Jezus. En nu heeft hij zijn eigen schip. En dat van zijn kameraden erbij. Dit onderwijs is niet voor dovemans oren. Simon begrijpt prima wat er hier aan de hand is. De woorden van de Heer Jezus, dat is woord van God. En als de woorden van de Heere Jezus woord van God zijn, is Jezus niet zomaar een wonderlijke rabbi. Nee. Als zijn woorden woord van God zijn, dan is Jezus zelf heel nauw met de Heer verbonden. Luister ook maar naar wat Petrus zegt. Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Een zondig mens. Zo voelt Simon zich tegenover de openbaring van zoveel macht. De Heer Jezus had laten zien dat zijn woorden woord van God zijn. Hij regeert over de schepping. Kijk maar, al die vissen. Daar heeft de Heer Jezus het over te zeggen. En Simon kan dan ook maar op één manier reageren. Tegenover de schepper van hemel en aarde is hij maar een zondig klein mensje. Maar tegenover de schepper van hemel en aarde mag dit zondige kleine mensje een nieuwe naam en een heel bijzondere positie krijgen. Simon Petrus. Plotseling komt in dit gedeelte die tweede naam erbij. Simon de rotsman. Een kei van een vent. Matthäus legt ons de betekenis van die naam wat beter uit. Petrus mag de eerste positie innemen onder de apostelen. Petrus is ertoe verwaardigd om onder zijn gelijken de eerste te zijn. De woordvoerder, degene die vooraan gaat. En hij was al degene die vooraan gaat. Want van hem is die vissersboot. Hij is als het ware de kapitein, de bedrijfsleider. En ook nog een keer, hij is ook de eerste die zo onder de indruk komt van die wonderbare visvangst. Terecht is wel eens gezegd van Simon Petrus, hij is een haantje de voorste. Nou, dat haantje krijgt ook nog wel een andere betekenis. Maar goed, Petrus, de eerste onder zijn gelijken, die krijgt nu een heel ander beroep. Zo onder de indruk als hij is van Jezus, zo bang als hij is geworden, omdat hij oog in oog staat met de scheppingsmacht van God, toch hoeft hij niet bang te zijn. Jezus gaat zijn scheppingsmacht gebruiken om van Petrus iemand anders te maken. Voortaan, Petrus, zul je mensen vangen. Petrus mag met zijn metgezellen van nu voortaan mensenvisser worden. In dienst van het Rijk van God, in dienst van Jezus, krijgt hij niet alleen een nieuwe naam, maar die nieuwe naam is ook het begin van een nieuw beroep. Van een heel nieuwe mens zelfs. En ja, Petrus heeft nog een hele lange weg te gaan. De Heer Jezus zal hem nog veel moeten leren. Maar dat de Heer zijn werk aan Petrus gaat voltooien, staat vast. Staat zo vast als een huis. Er is geen weg meer terug. Die weg terug was er namelijk misschien nog wel geweest. De Heere heeft namelijk al eerder de schoonmoeder van Petrus genezen. Maar na dat wonder is Simon blijkbaar gewoon weer gaan vissen, teruggegaan naar zijn oude beroep, zijn oude leven. Maar nu is er geen weg meer terug. De boten worden op het land getrokken, alles wordt achtergelaten. Jezus heeft zijn apostelen geroepen en dus volgen ze hem nu. Lieve gemeente van onze Heer Jezus, in dit gedeelte van de Heilige Schrift gaat het van een schare die dat wonderlijke woord van God uit de mond van Christus is komen horen, tot een groep apostelen die op datzelfde woord gehoorzaam alles achterlaat en de Heere volgt. Nou, misschien hebt u uzelf wel herkend in die hele geschiedenis. Misschien sprak het u wel aan, die mensen die daar zo staan te dringen rondom de Heere Jezus. Misschien dat ook uw hart zo verlangt naar misschien een preek, waarvan u nou eens zegt van, daarin heb ik iets van het woord van God ervaren. Nou, als u dat woord van God wil horen, wil ervaren, houdt u dan ook zo gespitst, zoals die mensen rondom de Heer Jezus, die zich uit alle machten rondom hem verdrongen. Ga als het ware geestelijk staan en wacht op zijn onderwijs. Dat komt dan ook wel vanzelf. Ook de mensen op dat strand van Genezareth kregen het woord van God toch uiteindelijk te horen. Maar misschien is het met u ook wel anders. Misschien heb jij wel veel meer met die arme vissers. Je bent trouw in je werk op school. Je werkt hard. Misschien wel veel harder dan heel veel anderen bij jou in de klas. Er zit al je kennis in, je spant heel je verstand aan. En toch, je werk blijft vruchteloos. Hoe moet dat nou straks? Wat voor vervolgopleiding? Wat voor werk? Komt er straks wel brood op de plank? Of ook u misschien? U hebt hoge idealen van het werk op kantoor, in de bouw, de vrachtwagen, op de zaak, waar dan ook. U vindt het belangrijk om daar goed en recht het werk te blijven doen, ook als er rondom u misschien gesjoemeld wordt. U zet al uw kennis van zaken in, spant al uw ervaring aan. U werkt hard, maar vruchteloos. U kunt niet groeien in het bedrijf van uw baas. Of uw eigen bedrijf dreigt onderuit te gaan. Die belangrijke klus. Die gaat aan uw bedrijf voorbij. Gaat aan het bedrijf van uw baas voorbij. Aandelen kelderen. Onvoorzien financieel risico. Verkeerd ingeschat risico. Nou, het is allemaal aan de orde van de dag met die financiële crisis. En al uw werk, uw harde werk is voor niets. Wat nu? Hoe moet dat nou? Is er straks nog wel brood op de plank? Of moet er op belangrijke punten flink gesneden gaan worden? Een flinke stap terug. Vergeet dan niet dat de Heere Jezus in één klap in deze geschiedenis, in heel het levensonderhoud van die arme vissers voorziet. De Schepper regeert over zijn schepping. Woorden van Jezus zijn woord van God. En uiteindelijk, ten diepste, verwachten wij niet ons brood van ons werk, maar hopen we op het woord van onze God. Of misschien ook wel denk je aan het werk in de kerk. Je hebt je uitgesloofd om iets op poten te zetten. Een stukje liturgische vernieuwing misschien. Of je hebt geprobeerd je leeftijdsgenoten nog meer bij de dienst te betrekken. Maar niet. Teleurgesteld en moe ben je bezig de boel op te ruimen. Na evangelisatieactie misschien die niets heeft opgeleverd. Rapportage aan de kerkenraad. Opruimen van de spullen. En misschien hebt u wel precies diezelfde ervaring. Klaagt u zelfs tegen de heren. Zo visser zijn. Zo evangeliseren. Heren, dat kan ik niet. Toeval is me tegen geweest. De tijd is me tegen geweest. De situatie was er niet naar. En mijn broeders en zusters in de kerk. Die hebben me alleen gelaten. Moet dat nou zo? Weet dan wel dat deze tekst in een verband staat. Uiteindelijk is het Jezus die de vangst bezorgt. En hij doet dat door een wonder. Door het wonderlijke van zijn woorden die woord van God zijn. We vertrouwen op de Heere. Ook in het werk hier in de kerk. De Heere, die geeft de oogst. Dat is uiteindelijk alles achterlaten. Daar komt het op aan. Alles achterlaten wat je zelf nog kunt doen. En als Simon je realiseren. Ja, wat ben ik nou? Wat stel ik nou voor tegenover de scheppingsmacht van die grote God? Hij geeft de vangst. Hij zorgt voor ons dagelijks brood. Op hem zijn dan ook in de kerk onze ogen gericht. Want hij is het die leven geeft en licht. Dat is Luther's berijming van het Onze Vader. Kort gezegd, ontspan je op school. Natuurlijk doe je daar je best. Maar of er oogst komt op je werk, dat is van onze Heer. Bij al je inspanningen hoort het gebed. En laat het dan ook los dat je alles zelf moet doen. Gehoorzaam de Heer daarin gewoon maar. Ook als het je wat wonderlijk voorkomt. Simon moest ook even zijn moeite wegslikken. Maar uiteindelijk zei hij toch. Maar als u het zegt. Sterker nog, hij durfde uiteindelijk zelfs zijn hele levensonderhoud achter te laten. Zijn werk, zijn eigen bedrijf, geeft hij op. Stel u eens voor, ik zeg niet dat u dat moet doen, maar u neemt ontslag. U geeft uw eigen bedrijf op, omdat Christus dat op een bepaald moment in een hele bijzondere situatie zegt. Hij zal wel voor levensonderhoud zorgen. Hij maakt dat allemaal voor elkaar. Nou, dat is het geloof van Simon Petrus. Het uiteindelijk allemaal van de Heere verwachten. Uiteindelijk gewoon maar doen wat de Heere zegt, omdat Hij het is die het zegt. Hij zorgt ook voor het werk, het reilen en zeilen in de kerk. Simon Petrus mag mensenvisser gaan worden. Maar dat is een wonderlijk beroep. Want Jezus moet de vissen gaan trekken. Niet onze evangelisatieacties, hoe belangrijk ook en hoeveel tijd en energie we er ook in kunnen steken. Die maken het niet voor elkaar. Ook mijn preken niet. Preken van een dominee, van welke dominee ook niet. Die maken of breken het werk hier in de kerk niet. God moet beweging gaan maken in de vissen, in de mensen. Hij legt de drijving tot hemzelf in het hart van de mensen. Dus niet alleen de mensen die gevangen moeten gaan worden is alles genade. Nee, ook voor ons. Ook voor ons mensen die anderen voor het evangelie moeten gaan vangen, is eigenlijk alles één groot wonder. Al is het er maar één die zwemt in het net van de kerk. Het is en blijft een wonder van God. En zo is het ook goed en recht. Want de visser is op die manier, zo, net zo afhankelijk als de vis. En de vis net zo vrij als de visser. Want God is de vrede van ons beiden. Hij maakt het werk met zijn wonderlijk woord af. Waar wij met de handen in het haar zitten. Bij ons vergeefse werk. Amen.